Maar het is wel natuurlijk heel jammerlijk dat een hele grote groep mensen die nog wel dromen en ambities heeft, verplicht moet stoppen. Die enorme bagage aan kennis, ervaring, netwerk. Ja, het is eigenlijk oliedom dat we dat niet veel meer benutten. Waarom maken we dat niet mogelijk?
Hallo, ik ben Pieter van der Wielen en je luistert naar Leidse Link met in de aflevering van vandaag Tineke Abma.
Begin jij?
Ja, Michiel, we gaan het hebben over ouderen vandaag. Ja. Veroudering.
Voel jij jezelf oud?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Maar ik ben het natuurlijk, nou ja, dat is altijd relatief.
Het is relatief.
Het is altijd relatief.
Maar het interview waar we zo naar gaan luisteren, dus met iemand die alles weet van ouderen en die daar ook studie naar doet. Ik weet niet, ik vind het wel fascinerend dat dan toch uitgerekend weer in Leiden is. Ken je het idee van die blue zones, van die hotspots in de wereld waar je als je daar woont, dat je dan heel oud wordt?
Dat zijn plekken waar mensen gemiddeld oud worden en waar ze dan naar kijken van wat doen ze daar goed. Het is altijd wel ergens een eiland of een stuk aan de Mediterrane Zee. Ja. Of ik geloof dat Noordwijk wil een blue zone worden.
Mm-hmm. Ik denk dat Leiden misschien ook wel gewoon zo'n plek kan zijn. Wat denk jij?
Nee, dat denk ik bij uitstek niet. Ik associeer Leiden altijd met mensen die uit een café gehesen worden en dan nog net de taxi halen. Dat is nou niet echt een blue zone.
Nou ja,
maar dat is mijn beeld hoor. Dat zegt ook iets over mij.
Dat zegt meer over jou dan over Leiden.
Dan over Leiden geef ik onmiddellijk toe. Maar Leiden als blue zone, ja, ik weet het niet. Het is wel een stad die overzichtelijk is, waardoor mensen relatief weinig de auto nemen. Omdat je alles per fiets kan doen of lopend zelfs.
Daardoor blijf je al gezonder, want je beweegt meer.
De beweging.
Ja.
Ik denk dat sociaal engagement heel goed is. Dat je niet vereenzaamt. Ik hoop dat Leiden een stad is waar veel te doen is en waar mensen elkaar treffen.
Mm-hmm.
Dat zou kunnen helpen. Vette vis van de markt, noem ik er dan ook maar eventjes bij. ik maak er wel een beetje een karikatuur van.
Nee, maar
natuurlijk.
Ja. Nou ja, ik vind wel, je noemt best wel wat dingen op waarvan ik denk van nou, waarom zou je hier weggaan? Ik denk dat je best oud kan worden.
Wat ik leuk vind aan die Abma is dat ze echt ten strijde trekt tegen de geraniums.
Ja, nou, heel cool.
Nou, laten we luisteren. Tineke Abma, welkom. Hoogleraar ouderenparticipatie en publieke geneeskunde. Public health, althans. Maar wat is eigenlijk jouw band met Leiden?
Ik ben in 2019 directeur-bestuurder geworden van Leiden Academy on Vitality and Aging. Een wetenschappelijk kennisinstituut met een maatschappelijke missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen. En dat was mijn eerste kennismaking met Leiden. Dus ik werk hier nu zo'n 5 jaar. En ik kende ook de Leidse regio niet. Ik woon in Rotterdam. En ja, werk hier met plezier. Ik heb wel, zeg maar, veel wandelingen door Leiden gemaakt. We hebben zelfs een executive leergang waarbij we voor zorgbestuurders, waarbij we echt ook de bestuurders aan het handje nemen, als het ware, langs de hofjes in Leiden. Dus ik ken veel van de mooie hofjes in Leiden. En ben dol op kunst. En ja, Leiden is natuurlijk superrijk aan musea. Dus ik heb al heel veel musea bezocht in Leiden. En ja, ben ook kind aan huis natuurlijk op het Rapenburg vanwege mijn hoogleraarschap.
Dus waar dat mooie academiegebouw zit.
Ja, precies, precies.
En die hofjes, is dat dan ook een soort voorbeeld van zo zou het ook kunnen?
Ja, die hofjes die zijn natuurlijk opgericht door regenten, mensen die geprivilegeerd waren, mannen en vrouwen die eigenlijk iets goeds wilden doen voor bedelaars, armen, oude mensen. En het hele concept van een hofje is natuurlijk wel heel mooi. Dat mensen ja, samen rondom een tuin wonen en ja, ook een soort van collectiviteit vormen. Naar elkaar kunnen omzien. Ja, dus we nemen inderdaad bewust mensen altijd mee naar, nou, zo kun je, zeg maar, de ouderenzorg ook inrichten in plaats van een verpleeghuissetting.
Een verpleeghuis, dan stel ik me altijd voor, hoeft helemaal niet. Maar langs de rand van de stad, met de rug naar de samenleving. Je moet door een deur. In principe kom je er niet als je niet iemand actief komt opzoeken. En zo'n hofje, dan denk je aan iemand midden in de stad, midden in de samenleving.
Ja, precies.
Het is een heel groot verschil.
Het is een groot verschil. Het verschil is natuurlijk ook dat je daar, zeg maar, zelf de sleutel van je deur hebt. Dus je bent eigenaar over je eigen woning. Dat vinden mensen tegenwoordig ook heel belangrijk, inderdaad. Hè? We willen liever niet in een verpleeghuis wonen waar je eigenlijk een soort van gast bent in je eigen huis. Want je woont er, maar ja, mensen die er werken hebben het gevoel dat het hun huis is. Terwijl als je natuurlijk in zo'n hofje woont, ja, dat is gewoon je eigen woning. En dat geeft ook een gevoel van eigenaarschap en regie over je leven. Dus ze worden ook wel als voorbeeld gezien voor tegenwoordig wat ze dan noemen de knarrenhofjes. Dus mensen die ook, ouderen die zeggen van, nou, we willen ook een beetje bij elkaar in de buurt wonen, zodat we ook wat activiteiten kunnen ondernemen samen. En ook wat gesprekstof hebben. Dus je ziet eigenlijk dat dat hele concept van het hofje eigenlijk ook, ja, zeg maar, eigen tijds wordt gemaakt naar nu. Maar het heeft vergelijkbare kenmerken.
Er is een paar jaar geleden een documentaire gemaakt door een Amerikaan die Leiden had genomen als een voorbeeld voor Amerikanen van hoe je een stad ook zou kunnen inrichten.
Hmm.
Alles op loopafstand of in ieder geval fietsafstand.
Ja.
Bevolkingsgroepen door elkaar heen. Grote stukken autoluw.
Ja.
Dus hij zag in, er was ook wel kritiek op hoor, maar hij zag Leiden echt als een soort paradijs eigenlijk.
Nou, Leiden is ook een paradijs als je het vergelijkt met de donutsteden in Amerika, waar natuurlijk gewoon geen hart meer is. Alleen maar suburbs. Dus in het hart daar heb je, zeg maar, ja, daar zitten de businesses. En het wonen gebeurt daaromheen. Maar dat is natuurlijk helemaal functioneel gescheiden. Dus dat is een heel modernistisch idee over de stad. Terwijl Leiden, ja, dat is natuurlijk gegroeid. Maar daar zijn die functies allemaal gemengd eigenlijk. Hè? En musea en universiteit en wonen en bedrijven. Dat is allemaal, ja, gemengd. En maakt een stad natuurlijk veel levendiger. Leiden is zo levendig.
En studenten bij elkaar en mensen die in het werkende leven staan. En dan liefst ook ouderen ertussen.
Ja, klopt.
Dat zou mooi zijn.
Klopt. Ja, dat intergenerationele aspect, dat is natuurlijk ook heel boeiend. Van hoe kun je generaties ook weer met elkaar verbinden. Oorspronkelijk is het natuurlijk zo dat grootouders eigenlijk altijd een hele belangrijke rol hebben gespeeld bij de opvoeding van kinderen. En kleinkinderen ook. Maar dat is eigenlijk steeds meer naar de achtergrond geraakt. Ook omdat mensen natuurlijk steeds verder weg zijn gaan wonen van elkaar. Waardoor die generaties elkaar eigenlijk ook niet meer zo ontmoeten. En eigenlijk ook niet zoveel weet hebben van elkaar. En het leuke van Leiden is natuurlijk, omdat het een universiteitsstad is, ja. Ja, al die studenten staan natuurlijk gewoon ook buiten. En ja, dat maakt het intergenerationeel contact misschien wat makkelijker.
Maar wanneer is het eigenlijk gekomen dat dit je thema werd? Is er een soort ontwakend moment geweest dat je dacht, we moeten heel anders naar ouderen gaan kijken of naar de samenleving?
Ja, goede vraag. Ik ben eigenlijk al vanaf de jaren 90, houd ik me bezig met de gezondheidszorg. En ik heb me eigenlijk altijd met name geïnteresseerd in de, wat je noemt, de langdurende zorg. He, dus je hebt de acute zorg in het ziekenhuis, de curatieve zorg, die gericht is op genezing en behandeling van mensen. Maar ik was altijd eigenlijk vanaf het begin al geïnteresseerd in de psychiatrie, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, waar je dus niet, zeg maar, even een pil of een behandeling hebt en dan is het beter. Maar waarbij het ook gaat over hoe kan je nou omgaan met een lichaam wat niet meer doet wat jij wil, of met geleidelijke achteruitgang. Hoe kan je dealen met psychiatrische kwetsbaarheid, waar je vaak nooit meer van afkomt? Dus dat vond ik eigenlijk een veel uitdagender vraagstuk van hoe ga je nu om, zeg maar, met ziekten die en beperkingen die blijvend zijn.
Dat je niet meer kan genezen. Je kan niet zeggen dat gebroken been is nu weer heel, het gips mag eraf. Het blijft.
Ja, precies. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die zijn juist zeg maar meer in de heroïsche geneeskunde geïnteresseerd. Hè? Dus dat is nou de Da Vinci-robot waarmee je kan opereren. En dan lopen mensen daarna het ziekenhuis weer uit. Maar ik vind het zeg maar ja veel boeiender. Wat meer, ja, ik wil niet zeggen duister, maar wel een gebied waarin het ook veel meer gaat over hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kan je dan ook nog meetellen in de samenleving? Het is een complexer gebied. En daar heb ik dus me altijd eigenlijk op gericht. En op een gegeven moment ja, kwam ook de vraag van nou, zou je ook meer gericht onderzoek willen doen in de ouderenzorg? En toen ben ik heb ik mijn hart daarin verloren, zou ik maar zeggen.
Is ouderdom een ziekte?
Nee, is voor mij een natuurlijk proces van veroudering. Du moment dat je het echt een ziekte noemt, ja, dan is het dus ook iets wat te behandelen is, waar je iets met pillen en medicijnen aan zou kunnen doen. Iets wat pathologisch is en daarmee ook zeg maar iets wat niet goed is.
Wat bestreden moet worden.
Wat bestreden moet worden, precies. Ik denk, ja, het is gewoon een onderdeel van het leven. Het is, ja, we hebben cycli van, we worden geboren, we groeien op, we gaan werken en dan worden we ouder en dan, ja.
Gaan
we dood uiteindelijk, precies.
Maar het gaat wel vaak gepaard met functieverlies. Functieverlies in lichamelijke zin, dingen die het minder goed doen. Hè? Op een dag heb je een leesbril nodig, om maar eens wat te noemen.
Ja,
maar ook functieverlies, en dat is misschien nog interessanter, in maatschappelijke zin.
Ja.
Je verliest een positie, je verliest misschien status, relevantie. En in die zin is veroudering vaak voor veel mensen ook een proces van rouw, van afscheid.
Klopt. Het is in onze samenleving nog zo dat als je 67 bent, dan moet je de sleutels inleveren van je kantoor. Dan verlies je inderdaad je rol als directeur of als werknemer. En wordt er eigenlijk gedacht, nou, ga maar lekker thuis zitten achter de geraniums. Het is klaar, je mag gaan genieten.
Neem een hobby, koop een hengel.
Precies, precies. En naarmate we natuurlijk steeds ouder worden, hè? Dus we hebben er gemiddeld zeg maar ten opzichte van het begin van de eeuw 10 jaar bijgekregen. Dus ja, we worden minimaal 75. Hè? Dus dat stukje tussen 65 en 75 zijn de meeste mensen nog behoorlijk vitaal. Ja, heel veel mensen hebben nog allerlei dromen en ambities. Dus die vinden het heel lastig inderdaad om te maken te krijgen met een proces van inderdaad rolloos worden en maatschappelijk eigenlijk niet meer voor vol worden aangezien.
Ik heb heel veel wetenschappers geïnterviewd en als iemand dan met emeritaat ging, dan werd hij altijd wel geïnterviewd voor de radio als hij een mooie carrière had gehad. Ik heb er geen echt zien stoppen, niet één.
Nee.
Allemaal behielden ze een kamer of een plek. Allemaal gingen ze door met onderzoek of in ieder geval met het begeleiden van andere onderzoekers.
Ja. Ja, dat is heel interessant. Ik zou ook niet voor me zien hoe ik zou stoppen. Omdat zeg maar mijn werk is gewoon mijn identiteit, is mijn leven. Ik wil altijd, ja, ik word altijd gedreven door nieuwsgierigheid en dat stopt niet. En ik zie dat inderdaad bij heel veel collega-wetenschappers. Het is altijd ontzettend leuk om naar de dias te gaan van de Leidse Universiteit. Want dan lopen ook al die, ja, ik zou zeggen fossielen, maar dat is niet zo netjes van me. Maar dan lopen dus ook al die hoogleraren op leeftijd daar rond. En die vinden het gewoon heel fijn om nog onderdeel te zijn van die community en nog actief te zijn. En hetzelfde zie je bij kunstenaars. Kunstenaars, die gaan ook maar door. Die stoppen niet. Die spreken niet over pensioen. Die zeggen van ja, als ik zou moeten stoppen met mijn kunstenaarschap, dan zou ik mijn artistieke expressie zou ik gaan missen. Dan zou het leven niet meer de moeite waard zijn eigenlijk.
het houdt je ook jong in die zin.
Ja.
Het is natuurlijk een ander verhaal voor als je echt een zwaar beroep hebt als stratenmaker of brandweerman. Die voorbeelden kennen we allemaal.
Ja.
Dan komt er waarschijnlijk een moment dat je echt wel wil stoppen.
Klopt. Je slijt sneller, gewoon fysiek. Dus ik zeg ook wel eens, ja, een lang leven en zeker een lang en gezond leven is een geprivilegieerd iets.
Niet voor elke sociale klasse zomaar weggelegd.
Nee, grote verschillen. Dus het is ook echt, ja, ik voel me heel bevoorrecht dat ik dat ook, denk ik, tot op hoge leeftijd, hoop ik, kan doen.
Zouden we pensioen eigenlijk, ja, afschaffen klinkt misschien heel radicaal, maar zouden we er anders tegenaan moeten kijken?
Ja, kijk, nu verplichten we eigenlijk iedereen om te stoppen. En voor sommige mensen is het denk ik heel fijn en is het een belangrijk recht dat ze mogen stoppen. Zeker voor de mensen die versleten zijn. En mensen die in een sociaal lagere economische positie zitten, die ook minder oud worden meestal. Maar het is wel natuurlijk heel jammerlijk dat een hele grote groep mensen die nog wel dromen en ambities heeft, verplicht moet stoppen. Terwijl wij in onze samenleving eigenlijk, nou ja, er zijn talloze uitdagingen waar we mensen eigenlijk voor nodig hebben. Hè? Dus die enorme bagage aan kennis, ervaring, netwerk. Ja, het is eigenlijk oliedom dat we dat niet veel meer benutten.
Kapitaalvernietiging in zekere zin.
Vind ik wel, ja. Vind ik wel. Ik denk dat je daar veel meer mee zou kunnen. En dat hoeft niet allemaal in, zeg maar, fulltime functies. Heel veel mensen vinden dat ook weer beknellend. Ik sprak een rechter en die was volgens mij al, ja, bijna 75. En er was haar gevraagd of ze maar rechter wilde blijven, omdat er een groot tekort is aan rechters. En ze zei, ja, maar ik moet wel, zeg maar, in dat strakke regime met heel veel uur moet ik blijven werken. Terwijl ik eigenlijk liever, ja, in een wat ander tempo zou willen werken. Dat je denkt, waarom maken we dat niet mogelijk?
In traditionele gemeenschappen was het juist de dorpsoudste die recht sprak. Dus in die zin lijkt rechter me bij uitstek een beroep waar je een paar senioren tussen zou willen hebben.
Ja, en dan zou je eigenlijk die senioren ook de mogelijkheid willen bieden om het misschien in een net wat ander tempo te doen. Of met net weer wat meer rusttijd, zeg maar. Zodat ze zich niet over de kop hoeven te werken. Want dat was eigenlijk wat deze vrouw tegen mij zei. Van ja, ik vind het ontzettend fijn dat ik hier nog voor gevraagd word. Maar eigenlijk is de werkdruk veel te groot.
Dus het is alles of niets. Wat is vitaliteit? Hoe kan je vitaliteit definiëren en wanneer is iemand vitaal?
Vitaliteit onderscheidt zich dus van gezondheid. Want je kunt ook vitaal zijn, terwijl je misschien ook wel te maken hebt met beperkingen of met functieverlies. Dus vandaar dat we het begrip vitaliteit zo mooi vinden. Vitaliteit heeft denk ik te maken met, ja, de energie die je nog voelt om actief te zijn. In lichamelijk opzicht, maar natuurlijk ook in mentaal opzicht. Het nog nieuwsgierig zijn naar de wereld om je heen. Misschien ook wel in sociaal opzicht vitaal. In de zin van niet alleen maar in jezelf geïnteresseerd, maar ook nog in anderen. Dus het is een, wat mij betreft, een heel breed begrip wat, ja, zeg maar, het heeft eigenlijk met levenslust te maken.
Het is iets anders dan gezondheid. Je kan niet zonder meer die begrippen over elkaar heen leggen.
Nee, want het is niet zo dat als je ongezond bent, in de zin van ik heb een beperking, of dan kan je nog steeds vitaal zijn.
Dat is een belangrijk onderscheid, omdat dat er een punt komt dat iemand bijvoorbeeld niet zelfstandig kan wonen vanwege gezondheidsproblemen of omdat bepaalde functies zijn weggevallen. Dat hoeft niet te zeggen dat diegene daarmee niet meer vitaal is en niet nog heel veel behoefte kan hebben om mee te doen in de samenleving.
Exact, precies. Dat is precies de reden waarom wij inderdaad dat begrip vitaliteit zo centraal ook in onze missie hebben staan van ons kennisinstituut.
Je had het in je oratie, je zei al, ik hou van kunst. Je had het in je oratie over iemand die wel dementerend is, maar nog altijd de Matthäus-passie kan zingen. En ja, heel, heel gek dat dat dan ineens nog in dat brein zit en volledig lukt.
Bijzonder, hè? Ja, dus die muziek en die muzikale herkenning blijft heel lang intact. En het is Frank Jansen waar je het over hebt. En hij zei van mijn wereld stortte in toen ik hoorde dat ik Alzheimer had. Ik dacht, ja, het hoeft voor mij niet meer. En toen ontdekte hij, zeg maar, de muziek. Dat is een concept, dat heet het participatiekoor, waarbij mensen met dementie samen met mantelzangers, een soort van buddies, gaan zingen. En in één keer kreeg hij weer de zin in het leven terug. Hij ervoer ook dat zeg maar degene met wie hij de partijen instudeerde, een oud politiecommissaris, hem ook op een hele prettige manier zeg maar ondersteunde daarin. En ook het toewerken naar een optreden, want de koren oefenen niet alleen, repeteren niet alleen, maar treden ook echt op. Ja, is ook een iets zeg maar waar je dan continu ook mee bezig kan zijn. Van daar werken we naartoe en daar kan je over vertellen. Hij zei ook van ja, nu kan ik ook aan mijn vrouw of aan mijn kinderen vertellen dat ik die en die partij zing. En dan ben ik niet alleen maar meer de dementerende, maar dan ben ik de zanger.
Dus het geeft ook trots terug en zelfstandigheid.
Klopt.
Identiteit.
Ja, en ik noemde dit voorbeeld omdat ik dat zo mooi vind in de zin van vaak denk je dan zeg maar bij mensen met dementie aan volksliedjes, hè, het karretje op de zandweg. Maar hier worden ook echt inderdaad klassieke stukken of popstukken ingestudeerd. Dus dat is heel, ja, zeg maar, destigmatiserend van kijk, deze mensen die wij eigenlijk een beetje afschrijven in onze samenleving, die kunnen gewoon hele mooie partijen wel degelijk nog instuderen. Maar dan moet je wel een structuur omheen creëren waarin ze ook, zeg maar, ondersteund worden om die partijen ook te kunnen zingen.
Is die structuur er? Is dat in praktijk makkelijk? Omdat dat in de ouderenzorg er vaak wordt geklaagd over schaarste, tijdgebrek.
Ja, kijk, een heel groot deel van mensen met dementie woont nog thuis. Dus maar zo'n 100.000 mensen die opgenomen zijn in verpleeghuizen. Dus het grootste deel van onze ouderen woont gewoon thuis. En mensen met dementie wonen ook heel lang thuis. En wat eigenlijk de kern is van zo'n participatiekoor, ik noem dat een soort van stille steunstructuur. Dus het is niet zeg maar een steun die heel obvious is van nou ga ik jou helpen, nou ga ik jou assisteren en begeleiden. Maar het is eigenlijk op een hele subtiele manier iemand in zijn kracht zetten. En iemand met dementie heeft eigenlijk vaak alleen maar faalervaringen. Dus iemand met dementie merkt van, oh, ik weet dit niet meer. Ik kan me dat niet meer herinneren. Ik weet niet meer hoe koffie moet zetten. Dus die heeft eigenlijk continu een gevoel van, ik ben aan het falen. Ik voldoe niet. En wat zo'n participatiekoor eigenlijk doet, is iemand aanspreken op datgene wat hij nog kan. Iemand die herkent die muziek nog. Iemand kan nog zingen. En dat geeft een enorme boost aan het zelfvertrouwen. Dus eigenlijk moet je een omgeving creëren die failure-free is. En die dus stille steun geeft. Dat is eigenlijk de kern van het participatiekoor. En dat zouden we eigenlijk in onze samenleving natuurlijk moeten organiseren.
Dat je datgene wat mensen vitaal maakt, actief zijn, in de samenleving staan, nieuwsgierig zijn, dat je dat organiseert, structuur geeft.
Ja, dat je dat mogelijk maakt, ja. Ja.
Het gaat ook over kunst. Je zei, ik hou heel erg van kunst. Hier krijgt kunst ineens een heel andere functie.
Ja, traditioneel is kunst natuurlijk, hè, kunst met een grote K, dat zien we op een podium, dat zien we in een concertzaal, dat zien we in een white cube, in een museum. En dat is fantastisch. Maar er is ook kunst in de zin van creatieve expressie, zintuiglijke ervaring, waar mensen gewoon actief mee bezig kunnen zijn. En het leuke is dat er steeds meer kunst- en cultuurmakers zijn in Nederland die zeggen van ja, ik wil eigenlijk ook iets doen in die samenleving. En die hebben eigenlijk ook een beetje de zorg en het welzijn ontdekt. En die, ja, die doen dus fantastische dingen. Zoals zo'n Erik Swiers dat participatiekoor heeft ontwikkeld. Zijn er echt talloze initiatieven. Van theater tot aan spoken word. Nou ja, you name it.
Het is ook iets in het LUMC, toch een beetje ook je werkplek, waar ze al heel lang prachtige exposities organiseren voor mensen die ziek zijn.
Klopt.
En er is wel eens gesuggereerd dat het op een mentale manier zou bijdragen aan een goede genezing.
Ja, ja. Het LUMC heeft een fantastische collectie. 3600 werken. En ook een hele mooie galerie. Als je het ziekenhuis binnenloopt, dan zie je die galerie ook meteen al. En daar wordt echt heel mooi geprogrammeerd. En het idee is inderdaad dat ze niet alleen maar een collectie hebben die zeg maar representatief is voor de moderne kunst, maar die ook iets doet. Iets goeds doet voor patiënten en bezoekers en artsen en verpleegkundigen. En Sandrine van Noord, het hoofd kunst daar, heeft daar een hele mooie visie op. Er zijn namelijk ook ziekenhuizen die hebben een zogenaamde healing environment. En die hebben dan overal bijvoorbeeld natuur geprojecteerd. Want daar zou je dan rustig van worden. Dus dat is een soort van eenheidsconcept worst. En zij zegt eigenlijk van nee, het gaat er eigenlijk veel meer om dat je een grote verscheidenheid aan kunst hebt, waardoor individuele bezoekers of patiënten of artsen of verpleegkundigen afhankelijk van hun stemming en hun situatie een relatie kunnen aangaan met een bepaald werk waarin ze zich herkennen. En dat geeft een verbondenheid, zo van nou, wat ik hier zie, dat vertolkt mijn gevoel. En er zijn zeg maar anderen die dat ook hebben meegemaakt. En daar zit die helende werking in van het kijken naar kunst.
Dat is individueel. Het moet jou net aanspreken. Het is niet voor iedereen hetzelfde.
Nee, en in een ziekenhuiscontext is dat natuurlijk ook wel bijzonder, omdat je dan eigenlijk heel weinig autonomie hebt. Er is heel veel wat jou overkomt en waar je maar heel veel regels en dingen die je allemaal moet doen. Ik heb dat ervaren met mijn eigen dochter. Die werd daar opgenomen op de kinderafdeling met de verdenking op leukemie. Ze was 14. En dan ben je in één keer helemaal uit het lood. Je denkt, gaat ze misschien dood? En wat ik was overdag heel druk met haar, allerlei onderzoeken en zo. En 's avonds ging ik dan naar die galerie. En er is dan een soort van serene rust. En daar had ik een werk. Dat was een ezeltje. Dat is een olieverf. En zo'n weerloos ezeltje. Die daar dan heel op die tere beentje, het pootje staat. En daar voelde ik gewoon van, oh, weet je, dat is mijn dochter. En daar herkende ik me zo in. En het bijzonder was dat je herkent je en tegelijkertijd verzacht dat iets of zo.
Heel bijzonder. Dat troost.
Ja, troost. Ja.
Wat een heftig verhaal trouwens. Ja.
Ja. Ja, ze is weer. Ze is hersteld, had geen leukemie. Het was systemische jeugdreuma. Maar dat zal ik nooit vergeten. Dat zal ik nooit vergeten. Ja.
Ik sprak laatst Erik Scherder, de beroemde professor, die eigenlijk iedereen aan het bewegen wil krijgen. Ja. En die zegt, bewegen en ga op latere leeftijd iets heel nieuws leren. Iets dat je niet kan, een nieuwe taal of een instrument waar je nooit meer virtuoos op zult worden. Maar doe het toch maar.
Ja.
Trek je niet terug in wat je kent. Blijf zo lang mogelijk je ontwikkelen.
Ja.
Blijf je trainen.
Ja, heel mooi.
Wat jij doet is eigenlijk de andere kant. Dat is niet het individu. Maar het gaat over de samenleving ook.
Ja, ik denk echt dat we inderdaad de omgeving zo moeten maken dat mensen zich daar weer, dat mensen het idee krijgen van ik tel nog mee, ik doe er nog toe, ik kan nog een bijdrage leveren. ik mag er zijn.
Niet mensen wegstoppen, niet die geraniums. Niet zeggen van, nou ja, zoals Van Koot en de Bie zongen, oude lullen moeten weg. Mensen erbij halen,
ja,
mensen waarde geven.
Klopt. En ik denk dat wij daar als samenleving ook... Ja, ouderen doen al heel veel in onze samenleving. Maar dat we daar ook als samenleving beter van worden. We doen vanuit Leiden Academy nu een aantal intergenerationele projecten. Waarbij ouderen basisscholen bezoeken. En samen met kinderen op een basisschool een imaginaire wereld gaan bouwen. We noemen dat de generatiemixer. Het is gebaseerd op een interventie Imaginary Communities uit Engeland. Maar we brengen ouderen en kinderen bij elkaar om een fantasiewereld te bouwen. Hun eigen planeet. En het is echt ongekend wat er aan energie en plezier vrijkomt. Ouderen die weer op de grond liggen en gekke toeren uithalen. Dus die je eigenlijk moeilijk in beweging kunt brengen. Maar die kinderen, ja, die trekken ze gewoon alle kanten op. En die kinderen die omgekeerd ook, ja, zeggen van, oh, opa of oma, ga je nu al weg? Want die opa of oma heeft ook heel veel aandacht voor zo'n kind. En ook voor kinderen die wat, zeg maar, wat meer moeite hebben om mee te komen. Kan zo iemand ook zeggen, nou weet je, ik ga wel even met jou rustig nog dat boekje lezen. Dus ja, mijn visioen is dan dat, zeg maar, op alle basisscholen ook opa's en oma's er zullen zijn. Die ook kinderen, zeg maar, en ook kinderen die wat meer aandacht nodig hebben, dat kunnen geven. Wat volgens mij hartstikke hard nodig is, omdat we gewoon straks ook niet, zeg maar, de leerkrachten hebben, die hebben we nu soms al niet, om op die basisschool les te geven.
Het klinkt zo eenvoudig als je het nu vertelt.
Nou, ja, in zekere zin is het ook eenvoudig. Moet je gewoon een goed idee hebben en moet je ook met dat idee de boer op gaan en je niet weg laten zetten. Zo van, ja, maar dat is gek. Dat hebben we nog nooit gedaan. Of dat is raar, dat doen we niet. Maar er zijn natuurlijk allerlei structuren en ideeën over hoe wij ons behoren te gedragen en wat wel en niet hoort, waardoor dit soort dingen niet zo makkelijk van de grond komen.
Maar over vergrijzing wordt vaak gesproken als een ijsberg die op ons afkomt.
Oh, ja.
En alsof het een enorm, alsof het alleen
een
maar
tsunami,
een probleem is.
Een tsunami. Ja, grijze golf. Ja, nee, er is heel veel doemdenken over veroudering. En ik vind vergrijzing ook al een rot woord. Ja, en dan gaat het natuurlijk over de enorme zorgvraag en over het gebrek aan personeel en over de kosten die natuurlijk helemaal de pan uitreizen. En ja, dan zakt je de moed in de schoenen als het ware. De toekomst is grijs, hè? Heet een podcastserie, een televisieserie van Max. Ja, dat ik denk, ja, maar je kan ook op een andere manier daarnaar kijken. Je hoeft niet op, zeg maar, zo'n zwartgallige manier daarnaar te kijken. Dat is eigenlijk heel traditioneel. Dat gaat eigenlijk vanuit dat iedere oudere ziek, zwak en misselijk is. En een kostenpost. Daar komt het eigenlijk op neer. Terwijl we eigenlijk zien dat er gewoon heel veel vitale ouderen zijn die gewoon nog heel maatschappelijk actief zijn. Dus het klopt niet, zeg maar, dat beeld dat meer ouderen, meer zorg, meer kosten.
Het is eigenlijk negatief. Je zou moeten kijken naar wat mensen nog wel kunnen.
Precies, ja.
In plaats van wat ze niet kunnen.
En wat ze ook al doen. Want het is niet zo dat mensen, we hebben daar ook geen oog voor. Dus het is niet zo van, nu moeten ouderen in één keer dit en dit en dat. Nee, laten we eerst beginnen met, zeg maar, onze appreciatie en waardering uitspreken voor wat de ouderen allemaal al doen. En ook te zeggen van, nou, daar willen we eigenlijk wel meer ruimte voor bieden. We willen eigenlijk wel meer mogelijkheden bieden om al die talenten en die kennis ook inderdaad te kunnen inzetten.
Hoe zie jij de stad van de toekomst? Nou, laten we voor het gemak Leiden nemen. We noemden al de hofjes. Hè? Dan woont iedereen meer door elkaar.
Ja.
je noemde af vrijwilligers of misschien mensen die parttime werken.
Ja?
Die ouder zijn die dan terugkeren.
Ja. Ik kan me voorstellen dat zeg maar, er is natuurlijk een hele grote studentengemeenschap. Dat ook de studentengemeenschap nog veel meer verbonden zou kunnen worden met oudere inwoners die dat op prijs zouden stellen. Ik weet bijvoorbeeld van mijn moeder dat zij, dus is 84 en ze is mantelzorger van mijn vader met dementie, dat zij heel graag nog wel eens naar een museum zou willen. Maar ja, dat ziet ze in haar eentje eigenlijk niet zitten. Wij wonen aan de andere kant van het land. Ja, het zou voor haar ideaal zijn als een student gewoon één keer in de maand zou zeggen, kom op, we gaan naar die en die tentoonstelling toe of naar dat en dat concert. Dus ik denk zeg maar dat die potentie van die intergenerationele ontmoeting in Leiden, dat je dat nog veel meer zou kunnen organiseren. Heb ik het ook wel eens met de wethouder Fleur Spijker over gehad. Ja, ik denk zeg maar dat ook het erfgoed en het culturele erfgoed en ook alle musea ook enorm veel kansen bieden voor de oudere generatie in Leiden. Want ouderen ja, vinden het heel fijn om daar hun tijd niet alleen te spenderen in de zin van bezoeker zijn, maar ook vrijwilliger zijn. Hè, als ik in een gemiddeld museum kom, nou, dat wordt bijna gerund door oudere vrijwilligers. Zou je ook nog veel meer gebruik van kunnen maken. En misschien ook ja, zeg maar het groen in de stad ook nog veel meer uitbreiden. Bankjes. Eigenlijk zou je met ouderen samen zo'n project moeten beginnen.
Want dat is ook een iets wat je vaak benadrukt. Van ik doe niet onderzoek naar ouderen, ik doe onderzoek met ouderen.
Klopt.
Kijk niet naar de samenleving, ik sta in de samenleving. En het is eigenlijk een veel gelijkvloersere manier van wetenschap bedrijven.
Klopt. Ja, dus ik zie ouderen niet als een object van onderzoek. Want dat zeg maar traditioneel is natuurlijk, ja, je doet onderzoek op mensen of zo. En dan ben jij dus de expert en bepaal jij ook waar dat onderzoek over gaat en wat er wordt onderzocht. En nou, mogen mensen hooguit iets terugzeggen? Een enquête invullen of zo? Maar ik heb gemerkt, zeg maar, dat ik eigenlijk veel meer leer en veel dichter blijf bij de wensen, nou misschien moet ik niet zeggen wensen, maar behoeften en verlangens van mensen, als ik met ze in gesprek ga. En daardoor kan mijn kennis zeg maar veel beter aansluiten bij wat voor hen nodig is. Dus kennis wordt veel relevanter op die manier.
Dank je wel voor dit gesprek en heel veel succes met het onderzoek en de Leiden Academy. Dank je wel.
Je luisterde naar een aflevering van Leidse Link, een onafhankelijke journalistieke productie van Studio Onzichtbaar. De podcast kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Leids Mediafonds en met medewerking van het Leids Dagblad. Ik ben Pieter van der Wielen en Michiel van Poelgeest is de uitvoerend producent. De opnames vonden uiteraard plaats in Leiden bij Van Boom in de Doris onder het toeziend oor van Paul Sven de Haan. Vind je iets van deze aflevering? Laat het vooral weten in de comments op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Maar stel dat er een drankje was tegen veroudering. Een elixir. Dat er gewoon een drankje was en dan kon je gewoon weer 25 worden en voor altijd fysiek 25 blijven.
Ja, dat shotje zou ik wel nemen.
Toch wel?
Ja. Je hebt allemaal van die clichés. Leeftijd is een getal. Je bent zo oud als je je voelt. Maar ja, fysiek.
De slijtage, het functieverlies.
Ik merk dat ook. Ik bedoel, ik ben begin 40, maar ja, ik voetbal nog vaak met mijn kinderen. Maar ja, dan moet ik wel even, een paar uur bijkomen als ik dat gedaan heb. Ja, dat is anders dan vroeger.
Of een nachtje niet slapen, dat je dat niks doet. Ja, die tijden zijn wel voorbij, moet ik zeggen.
In van die Blue Zones, daar begonnen we de uitzending mee. Je hebt wel eens gekeken wat je allemaal zou moeten laten, toch? Om in zo'n Blue Zone.
Ja, dat hoorde ik laatst op de radio. Er zat een mevrouw, die had het dan over niet roken. Nou ja, dat is een no-brainer. Uh-huh. Geen alcohol, geen vlees. Je moest je auto de deur uit doen.
Ja.
Nou ja, slapen, dat vind ik dan toevallig wel leuk. Maar het ging me, en op een gegeven moment halverwege het lijstje dacht ik, nou, als het zo moet, laat dan maar zitten.